Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dit allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Je kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister, Poki.
Ik ga nu ophangen. Bedankt.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
In deze aflevering hebben we het over voor- en nabeurshandel. Maar dat kan toch helemaal niet, Pim?
Ja, het kan wel, maar het werkt net even anders dan tijdens de beurs.
Ja, we gaan het dan hebben over het verschil tussen continuous trading en auction.
Ja, en daarvoor gaan we even bellen met onze vriend van de show, Paul Wicht.
Leuk. En we hebben het ook over alle nadelen die bij deze vorm van handelen horen.
Erg belangrijk. En we gaan het nog even hebben over een PDT-update en een hele leuke content tip.
Daar gaan we. Alles goed? Nee, we gaan het hebben vandaag over voor- en nabeurshandel. Termen die ik wel vaker voorbij hoor komen. Maar nu ik erover nadenk, eigenlijk helemaal niet weet wat dat dan precies betekent. Want volgens mij kun je alleen handelen als de beurs geopend is.
Ja, dat klopt ook. Ja. Ik denk dat je de termen pre-market en post-market al vaker langs zie komen. Dat zie je namelijk heel vaak in artikelen. Bedrijfscijfers komen altijd voor beurs of na beurs. Ja. Dat is eigenlijk bedoeld zodat mensen de tijd krijgen om het in te lezen. Wat voor cijfers ze naar buiten brengen.
Dus bijvoorbeeld een Just Eat Takeaway, dat gaat nooit tussen 9 en 5:30, wanneer de beurs geopend is, cijfers.
Nee, meestal voor 8:00.
Ja, oké.
Soms, de meeste bedrijven in Nederland doen het om 8:00.
Voor beurs.
Soms wat eerder. Mm-hmm. En dat doen ze eigenlijk bewust om dat alle beleggers eigenlijk dat kunnen inlezen en daarover na kunnen denken om een positie te bepalen.
Dat de informatie even kan indalen.
Ja.
Even tot je kan komen, dat je dan kan bedenken van oké, nou wat ga ik nou doen? In plaats van dat je misschien wel denkt van oh, slechte cijfers, verkopen.
Ja, ja, ja. Dus dat is eigenlijk het idee. En vaak zie je dan later, vaak een paar uur later, dan is vaak de earnings call. En dat is vaak wel als de beurs geopend is. Dat is meestal rond 11:00 of zo. Als het dan voor beurs gepresenteerd wordt. Daar kan je op zich nog wel de koers ook wel eens zien bewegen tijdens die call. Maar het kan zijn dat daar iets nieuws wordt verteld wat niet eerder gedeeld was.
Ja, okay, ja.
Of dat er een vraag gesteld wordt en daar wordt antwoord op gegeven. En daardoor krijg je meer informatie. Nou reageert de koers wel eens.
Mm-hmm.
Maar dat is eigenlijk een beetje het idee waarom de cijfers altijd voor en na beurs komen.
Ja.
In Amerika is het natuurlijk andere openingstijden.
Ja.
Daar is vanuit Nederland gezien is dat altijd 16:30 en om 22:00 dicht. En daar zie je eigenlijk voornamelijk dat de bedrijven die ik voornamelijk volg, die komen altijd met cijfers na beurs. Dus meestal rond 21:45 of zo.
Ja. Oké, Nederlandse tijd.
Nederlandse tijd, ja.
Oh, maar dat is, ik zit daar nu over na te denken. Maar kun je in Amerika handelen op de beurs in onze tijden? Dus als bij ons de beurs geopend is, kunnen wij dan in Amerika handelen?
Nou ja, elke beurs heeft zijn eigen openingstijden.
Ja.
Dus je kan alleen maar handelen
op die beurs, op dat moment.
Dus je moet altijd die tijd natuurlijk corrigeren naar Nederlandse tijd. Logisch gezien natuurlijk.
Ja.
Elke beurs heeft gewoon wereldwijd is gewoon een bepaald moment open. Vaak rond de 8:00 per dag. En ja, de wereld is natuurlijk wanneer wij slapen, zijn anderen wakker en andersom.
Mm-hmm.
Dus als je de hele wereld als beurs over elkaar inlegt, dan kan je uiteindelijk 24 uur handelen, maar dan moet je elke keer naar een andere beurs.
Ja.
Want als wij slapen, dan
is mensen, dat is er een motief om zo te gaan handelen?
Want je ligt een beetje aan. Als je echt gaat traden, dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. Want dan maakt het eigenlijk in principe niet zoveel uit wat de onderliggende waarde is. Dan kijk je gewoon naar het verloop van een koers. Dan kun je daar allemaal patronen op leggen.
Ja.
Of dat nou de prijs van een zak aardappel is of een bepaald bedrijf, maakt eigenlijk niet zoveel uit. En dan is het, heb je natuurlijk wel 24 uur, kan, ja, heb je 24 uur wat te doen.
Ja.
Al zijn er ook best wel dingen die een 24 uur koers hebben, volgens mij valuta ook. Nou, en alle crypto's hebben ook 24 uur koers.
Ja.
Maar je ziet wel, als je wakker wordt in Nederland en je wil dan weten wat de beurs in Nederland gaat doen. Dus voor opening, dan zie je wel eens staan van in Azië heeft de beurs dit gedaan. Want in principe kan je het een beetje zo zien vanuit Nederland gezien, is dat als wij wakker worden, is Azië net dicht. En dan gaat Europa open. En dan een beetje op het einde van wanneer Europa dicht gaat, gaat Amerika open. Mm-hmm. En zo gaat het eigenlijk maar door.
Is dit niet ontzettend kunstmatig eigenlijk wat we aan het doen zijn?
Nee, dat is toch, alles is toch extreem logisch. Dit is de volgorde van de zon.
Het is logisch, maar is het niet kunstmatig in die zin, waarom houden we nog die tijden aan? We hebben toch computers die dit allemaal nu doen?
Dat je gewoon zegt, alles moet 24 uur per dag open zijn.
Ja, waarom is dat niet? Waarom zouden we dit ritme van de zon aanhouden? Dat is toch primitief?
Een goed punt. Ja, dat is natuurlijk ontstaan dat vroeger de beurshandel gewoon op de vloer gebeurde.
Ja.
En op de vloer moet je eens aanwezig zijn. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk openingstijden. Er werd altijd wel gezegd, moeten die openingstijden niet wat korter zijn? Want die dagen van alle beurshandelaars is best lang. Want je wil natuurlijk er zijn, al iets eerder er zijn voordat de beurs open gaat. En je wil ook nog de boel afhandelen.
Ja.
Die dagen waren heel lang. Dus er was heel veel werkdruk. Ze werd altijd gezegd, moet die beurs niet wat korter zijn? En dat is eigenlijk altijd een beetje vastgehouden. Maar je kan je ook wel afvragen of het goed is voor de gemoedstoestand van mensen dat de beurs langer open is. Want er zijn natuurlijk veel meer prikkels, er gebeurt meer. En je wil toch, helemaal als je actief bent op de beurs en je beheert heel veel, wil je toch altijd het in de gaten kunnen houden. Dus het moet er altijd een soort van gemonitord worden.
Toch voelt het tegenstrijdig voor deze wereld om zich druk te houden met de gemoedstoestand van mensen. Dan kunnen ze zichzelf toch ook beter opheffen.
Ja, maar het is iets wat altijd al was. En het is doordat het nu digitaal is, is het eigenlijk altijd zo gebleven. Ik wil niet zeggen dat als techniek dat nu mogelijk maakt, dat dat ook nodig is om te doen. Sterker nog, ik zou eerder pleiten voor een kortere beursdag. Wat heeft het voor zin dat het 8 uur open is? Het kan toch ook 6 uur open zijn? Of misschien zelfs 4 uur per dag?
Ik heb wel eens. Kijk, ik heb dus afgelopen maand ben ik vergeten om bij te kopen, omdat ik telkens niet op de goede momenten eraan dacht. Ik ben vaak vroeg wakker. Zit ik te wachten tot die beurs open gaat. Als die beurs open gaat, is mijn dag ook begonnen. Dan vergeet ik dat gewoon.
Ja, maar dan moet je gewoon een wekker zetten. Ik denk niet dat dat een goed argument is om de beurs langer open te houden.
Okay. Nou, het spreekt wel voor ze. Dat ze het eigenlijk dus gewoon lekker relaxed houden. En het kan zelfs nog relaxter. Dus volgens
Het grappige is dat wat jij nu zegt, dat is dus, Als je naar voor- en naar beurshandel zoekt, dan kom je eigenlijk automatisch bij alle brokers uit die allemaal zo van marketing praten hebben, dat precies wat jij zegt. Ja, je werkt de hele dag, je bent hartstikke druk, je mag geen kans missen, dus je moet ook kunnen handelen als de beurs dicht is. Dus die gaan heel erg op die FOMO zitten.
Ja.
En die zijn al echt als een, ja, die promoten heel graag voor en naar beurshandel. Begrijp je erg waarom. Omdat daar natuurlijk de marges heel hoog liggen. Maar over het algemeen zie je daar ook van die grote disclaimers bij. Van beleggers, 76% van de beleggers verliezen hier geld.
Laten we daar eens induiken. De voor- en nabeurshandel. Dus, want je kan dus daadwerkelijk wel handelen voordat de beurs open is en nadat de beurs gesloten is.
Die voor- en nabeurshandel is namelijk een heel verwarrende term. Je kan het eigenlijk een beetje opdelen in meerdere lagen. Ik zal ze eerst even allemaal noemen. Je hebt dan eigenlijk je hebt van 8 tot 9 heb je, dus dat is even vanuit de AEX gezien dan, een soort van voorbeurshandel.
Oké, zijn wel gezette tijden dus.
Ja, dus normaal heb je gedurende de dag continuous trading. Dat houdt eigenlijk in dat als je een order inlegt, dat die gelijk uitgevoerd wordt. Dus je hebt altijd constant bied- en laadprijzen.
Ja, nou, wat wij de hele tijd hebben.
Ja, dat hebben we met Paul hebben het over high frequency trading gehad.
Ja.
Aflevering 99 uit mijn hoofd. En daar moeten dus market makers constant vraag en aanbod in stand houden.
Ja.
En dus er is eigenlijk een continue stroom van handel. Ja. Dus als jij een order inlegt en je vindt een match in prijs, dan wordt die gelijk uitgevoerd.
Ja.
Je hebt dus, een beurs heeft 2 modussen.
Continuous trading.
Ja, en een action modus.
Een veiling modus.
Ja, en dat gebeurt van 8 tot 9. Daar is eigenlijk een soort van price discovery. Dus er wordt prijsvorming wordt gedaan.
Mm.
Maar die wordt dus niet uitgevoerd. Dat wordt pas uitgevoerd op het einde. Om 9 uur als de veiling is afgelopen. Dus dan heb je eigenlijk wel een soort van voorbeurshandel. Alleen doordat het handel is, is het heel verwarrend.
Ja, want je handelt nog niet. Je bent alleen aan het soort van inschrijven op een.
Ja, je legt wel je orders in, maar die worden niet uitgevoerd nog. Die worden om 9 uur uitgevoerd. En dat is eigenlijk bedoeld om een soort van price discovery, zodat als de beurs open gaat, dat alle market makers een soort van prijs kunnen bepalen hoe ze de beurs gaan openen. Want die moeten verplicht altijd bied- en laadprijzen creëren.
Ja.
En dan heb je dus aan het einde van de dag, om 5:30 is de Nederlandse beurs dicht. Dan heb je van 5:30 tot 6:15 precies hetzelfde principe weer.
Maar dat is maar een kwartiertje.
En
hetzelfde principe, dat werkt dan toch wel een beetje anders, want...
Het is weer het principe van je hebt dus weer een action modus.
Ja, okay.
Dus je hebt dus eerst de hele dag continuous trading en dan een action modus. Maar we gaan daar met Paul even over bellen.
Ah, hoe dat precies werkt.
Ja, hoe dat precies werkt. Nou, ik kan het in detail uitleggen, want het zit heel erg dicht tegen high frequency trading en market makers aan.
Ja.
Als laten we gaan we even met Paul bellen. Die kan er wat meer over vertellen.
Oeh, altijd leuk.
Ah, Pim en Milou.
Hey, Paul.
Kijk, onze expert.
Wat fijn dat we je even kunnen bellen, want we snappen er helemaal niks meer van.
Nee?
Nee, het valt wel mee hoor. Want we hebben natuurlijk al eerder een keer met jou over continuous trading gepraat en hoe dat werkt. En dat is natuurlijk tijdens de normale beurstijden. Maar ja. Dan is er nu dus blijkbaar ook nog een ander moment om te handelen voor en na de beurs. En dat heet dan auction. En dat, ja, dan vraag ik me af, hoe werkt dat dan?
Ja, dat is eigenlijk het uurtje voor de beurs en vaak de 10 minuten na de normale beurstijden. Dus in Europa is het vaak, gaat de beurs om 9:00 open en gaat hij om 5:30 dicht.
Ja.
En dan heb je daarvoor nog inderdaad een veiling. Nou, wat is het verschil? Nou, wat jullie meestal kennen, waar ik het vaak over gehad heb, is dat je gewoon zo'n orderboek hebt, zoals dat heet. En dan heb je eigenlijk aan de linkerkant ligt een hele stapel met bid orders. En die gaan van klein naar steeds hoger. Bieden, bieden, bieden.
Ja.
En aan de laadkant heb je allemaal verkooporders. Hè? Dus, en dat noem je vaak de diepte van het boek of de depth. En de hoogste biedprijs is altijd lager dan de laagste laadprijs. Is dat niet zo, dan ga je meteen handelen. Dus als je iets wil kopen, dan doe je gewoon, hè, dan leg je gewoon een biedprijs in die dan gelijk is of hoger dan de laadprijs. En dan komt er eigenlijk meteen een trade. Want ja, twee orders die matchen, zoals dat heet,
ja.
En die kloppen dan. Nou, wat je hebt eigenlijk bij de open, is dat het, nou, de beurs de hele tijd dicht geweest. En dan weet eigenlijk niemand zo goed meer wat de aandelen waard zijn. Hè? Dus je kan wel vaak een beetje kijken van naar het nieuws en zo. Dus je ziet dat marketmakers die de taak hebben om dat orderboek vol te leggen met bied- en laadorders, ja, die wachten soms een beetje af totdat er ook genoeg andere dingen gebeurd zijn. Nou, op het moment dat de liquiditeit daardoor dus laag is en er komt iemand bij de open met een grote order in, ja, dan krijg je grote koersuitslagen en veel beweging. En voor een beurs ziet dat dan gewoon heel lelijk uit. Dus je wil dat liever niet. Dus wat ze dan doen is eigenlijk, dan heb je een tweede model. En dat wordt wel vaker toegepast op het moment dat de liquiditeit lager is. En dat noem je een auction. Nou, auction is een Engels woord voor veiling.
Ja.
Wat dus eigenlijk gebeurt is dat je kan dat orderboek inleggen. Je kan dus ook prijzen inleggen die hoger zijn. Dus biedprijzen die hoger zijn dan de laadprijs. En dan wordt eigenlijk dat proces dat begint, nou, afhankelijk van de beurs, soms 2 uur, soms 1 uur van tevoren, liggen al die orders erin. Nou, die zijn er allemaal in cross, hè? Dus in kruisingen zeg je eigenlijk van iemand die biedt 110 en die laat 90. Normaal met continuous trading zou dat niet kunnen, want dan zou het meteen handelen.
Ja.
Maar bij een auction betekent eigenlijk dan gebeurt er nog niks totdat de auction afloopt. Dus dat is dan om 9:00 zeggen ze van oké, en nu is de auction gesloten. En nu gaan we gewoon kijken wat dan een eerlijke prijs is. Nou, hoe doen ze dat dan? Ze kijken eigenlijk naar al die orders.
Mm-hmm.
En de beurs die wil graag zoveel mogelijk handelen. Dus die zoekt eigenlijk een prijs uit in al die orders waarbij zoveel mogelijk van die orders verhandeld kunnen worden.
Ja, ja, ja. Oké, dus er komt een soort gemiddelde prijs komt er dan uit. Dus iedereen die gaat bieden, dan gaat het waarschijnlijk een beetje ergens ertussen het hoogste en het laagste bod in zitten.
Ja, precies. Dus er zijn allemaal regels voor. Dus dat is via de telefoon een beetje lastig uit te leggen. Maar als je dat opzoekt van auction matching rules op Google of zo, dan vind je dat wel. De beurs wil natuurlijk zoveel mogelijk handelen. Dus, dus die zoekt dat op. En dan zoekt hij, als hij dan moet kiezen tussen een hogere en lagere prijs, dan wil hij natuurlijk de hoogste prijs nemen. Want dan ziet het natuurlijk beter uit dat de aandelen omhoog zijn gegaan. En eigenlijk zorgt dat gewoon voor een hele ordelijke opening van de beurs. Vanaf dat moment is er dan een hele grote. Vaak is het volume van de normale trades die je tijdens continuous trading hebt, die zijn vaak vrij klein.
Mm.
Maar met de auction is natuurlijk een uur lang heeft iedereen orders kunnen inleggen. Dus vaak gaat er ineens heel veel volume doorheen. Dus die auctionprijs, dat noem je ook vaak de opening print. Dat is vaak een heel groot volume, dus dat zegt ook wat. En dan eigenlijk voor marketmakers daarna is het heel makkelijk om weer dat orderboek te vullen. Want ja, er is net zoveel gehandeld, dan heb je in ieder geval wel een goede prijs.
Ja, precies. Okay.
Nou, en wanneer doen ze dat nog meer? Aan het eind van de dag, om 5:30. Ook daar heb je vaak weer Wat ook zo is, dat namelijk heel veel opties en derivaten, die zijn weer gebaseerd op de closingprijs. En het zijn nog wel meer producten, die zijn allemaal gebaseerd op de closingprijs. Dus ook om daar weer manipulatie tegen te gaan. Dus soms dan kan iemand een optie hebben en die wil graag dat. En die optie die betaalt het meest uit als de koers van het aandeel hoog is. Nou, als die heel groot in die optie zit en hij gaat gewoon in de laatste seconde voor de beurs open, gaat hij ineens heel veel aandelen kopen, dan kan hij daarmee de prijs een beetje manipuleren, waardoor hij heel veel verdient in die opties.
Ja, ja, geef je vast tegen. Ja.
Nou, om dat tegen te gaan, sluiten ze ook af met een auction, waarbij je zegt, oké, nu gaat de beurs dicht en dan gaan we nog 5 tot 10 minuten een auction doen. Dus dan kan iedereen weer orders inleggen. Nou, en dan leg je dat allemaal op een hoop. En dan krijg je weer een wat rustiger prijsvorming. En dan kost weer zo'n heel volume. En dat is dan de closing print. En die closing print die wordt dan gebruikt voor bijvoorbeeld al die derivaten en dat soort dingen. Maar ja, je ziet dat met name op punten waarbij de handel wat onrustig kan zijn. Dus in het begin en aan het eind. Dan is een auction een hele mooie methode om er wat meer rust in te krijgen.
Godzie, het zal je werk maar zijn, Paul.
Ja, dan moet je dat allemaal weten. Hè? Maar ja, goed, als je de podcast luistert, dan weet je dat ook.
Zo is dat ook. Pim en ik gaan hier even op herkouwen.
Ja.
Dank voor je uitgebreide informatie. Kom je weer een keer terug in de studio?
Vast wel.
Oké, nou, dan zien we dan eruit.
Nou, dankjewel, Paul.
Okay.
Doei. Nou, tot zover. Paul Wicht, optiehandelaar. Ja, klinkt toch wel een beetje complex.
Ja. Eigenlijk als je
snap ik niet waarom je het zou doen. Waarom zou je voor en na beurs gaan handelen? Dus ik snap dat het fijn is dat het gebeurt, maar waarom zou je het zelf gaan doen?
Nou, ik denk dat er voor een simpele retailbelegger eigenlijk niet zoveel voordeel van is. Wij hebben er eigenlijk ook niet zo heel veel aan. Pas als je echt hele grote orders wil gaan inleggen, dan heeft het zin. Want als je gedurende de dag een hele grote order inlegt, dan kan je de koers gelijk omhoog zetten. Want dan ga je dat orderboek echt in één keer heel erg vullen. Dus dan heeft heel veel invloed op de koers. En dat wil je natuurlijk niet. Want als je heel veel wil kopen en je gaat een order inleggen, dan ga je de prijs omhoog gooien. Maar dat wil je dus niet. Want dan ben je door jouw orders gaat de prijs omhoog. Yeah. Dus ben je meer aan het betalen door je eigen order.
Ja, dat is niet handig.
Dus de echte grote orders die worden vaak ook een beetje in de veiling gelegd.
Okay.
Want dan maakt het niet zoveel uit. Want dan wordt het uiteindelijk uitgeleveld. Dus je ziet wel dat de echt grote partijen, die gaan dus gedurende de dag allemaal kleine plukjes inleggen. Dan hebben ze geen invloed op de koers. Maar als het echt heel veel is, dan doen ze eigenlijk het restje wat ze niet gedurende de dag kwijt kunnen, leggen ze dan in de actie neer. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe het werkt. Maar dat is voor ons heeft dat eigenlijk helemaal geen effect. Nee. Maar als je er wat meer van af weet, snap je wel waarom dat mechanisme zo werkt. Want het is eigenlijk een beetje als bescherming dat er eigenlijk gedurende de dag niet zoveel een beetje vals gespeeld kan worden.
Ja. Een rustgevend effect heeft het op de koersen.
Ja, je moet het een beetje zo zien dat het is echt een modus in een beurs. Dus een beurs heeft deze twee modus. Die kan hem eigenlijk dus bepalen of ze kiezen voor een veiling, of ze kiezen voor eigenlijk continu handelen.
Ja.
En market makers zijn natuurlijk heel erg belangrijk. Want er is ook een onderzoek gedaan naar, voor mij in Taiwan hadden ze dus eerst volledige veiling. Op de beurs. Dus, en dat gingen de veiling om de paar minuten doen. Dus als je een order instuurde, gingen ze dat een paar minuten verzamelen en werd die uitgevoerd.
Ja.
Toen zijn ze geswitcht naar continue handel. Maar daar heb je market makers voor nodig. Want er moeten dus continu bied- en laadprijzen zijn. Anders kan je niet continu handel doen. En daar kwam eigenlijk uit het onderzoek dat er ten eerste de spread was kleiner. Er werd veel meer gehandeld. Er was meer liquiditeit. De volatiliteit ging heel veel naar beneden. Maar eigenlijk alleen maar voordelen. Dus daarom zie je dat nu alle beurzen gedurende de dag allemaal naar eigenlijk continue handel gaan. En dat is eigenlijk alleen maar te realiseren met market makers, dus met high frequency trading. Er kan zomaar zijn natuurlijk dat er iets gebeurt voor beurs. Dat er bijvoorbeeld, neem bijvoorbeeld de 9-11. Dus als voor de beurs in één keer zo'n vliegtuig incrasht, dan en die beurs gaat open, dan kan je nu al vertellen dat die beurs heel onrustig open gaat.
Ja.
Dus dan is het heel fijn om een soort van bumperzone te hebben.
Ja.
8 tot 9, waar er al een soort van prijsvorming ontstaat. Want om 9 uur moeten alle market makers een prijs kunnen bieden.
Ja.
Ja, waar ga je die prijzen dan baseren als er zo extreem veel onrust voor de opening van de beurs is? Dan is het heel fijn om een bufferzone te hebben van 8 tot 9, waar het al enigszins tot stand gekomen is.
Ja, we gaan het even uitkristalliseren. Ja. Maar stel, heel hypothetisch, ik wil 1 ETF kopen en ik bied in de voorbeurs €80 voor 1 aandeel. En iemand anders biedt 70 en weer iemand anders biedt 90. Nou ja, hoe werkt het dan als het straks 9 uur is?
Nou, dan wordt er gewoon, wat Paul zei, een soort van gemiddelde prijs uitgebepaald. En dat is dan de openingskoers. En op het moment dat jouw order dan daaraan voldoet, dan wordt die ook om 9 uur uitgevoerd.
Ja. Dus het hoeft niet dat die uitgevoerd wordt, je order.
Nee, maar je kan eigenlijk, ja, er is eigenlijk niet zo heel erg een voordeel, denk ik, als ja, voor ons als belegger. Wij kunnen net zo goed, je kan net zo goed 1/9 die order inleggen. Dus voor, ik heb namelijk even het orderboek in de gaten gehouden van Euronext gisteren. Hm? En heb ik als op het aandeel ASML. Ben ik om een beetje om 5 uur ben ik even het orderboek gaan bekijken, ben ik in de gaten gaan houden tot aan 5:30. En dan zie je echt dat Paul zegt ook hele lage orders. Heel veel. Gewoon echt 5 aandelen, 10 aandelen. Gewoon echt hele lage orders. En dan ga je in één keer na 5:30 kijken. En dan zie je dat er altijd niks gebeurt. En in één keer 5:05. Dan komen de orders binnen. En dat zijn eigenlijk gelijk 3000,
wow.
2000. Echt hele grote orders. En dat zie je ook. De type staat een auction. En anders is het type exchange continuous.
Yeah.
Dus je kan het ook gewoon zien. Dat zijn echt 2 modussen van de beurs. En bij Euronext website kan je dat ook gewoon zien.
Ja.
Ik heb een linkje op de website gezet.
Kijk je verder wel eens naar dit soort cijfers? Naar wat hier gebeurt?
Nou, eigenlijk niet. Nou, het grappige is dat er wel... recent was dat toen Amazon zijn samenwerking met Just Eat had aangekondigd. En dat was uiteindelijk een hele grote koerstrigger. En wat je dan ziet als de beurs open gaat, dan zie je dus alle Nederlandse aandelen hebben instant koers. Hebben eigenlijk vaak gewoon gelijk na 9 uur. Gewoon op het moment dat 9 uur zo'n instant koers vorming. Mm-hmm. En Just Eat had geen koers. Dat bleef gewoon vlak. Bleef gewoon nul staan. En dat heeft hiermee te maken. Is dat als het heel onrustig is in de action. Dus in die voorfase van 8 tot 9. Dan kan het zo zijn dat ze wat vertraagder die veiling gaan afronden. Ja. En daardoor ontstaat er eigenlijk dat er zomaar zit een paar minuten later pas prijsvorming is. Ja. Op de beurs zelf. En het is eigenlijk allemaal bedoeld als schokdempers. Zodat ze veel beter kunnen bepalen hoe ze er moeten gaan openen.
Appig.
En je kan dus eigenlijk ook wel een beetje zeggen. Omdat er eigenlijk die prijsvorming is op elk aandeel. Kan je eigenlijk wel om en erbij een inschatting maken. Hoe de beurs om en erbij gaat openen.
Ja.
Dat zie je wel eens als je bijvoorbeeld kranten leest. Of radio of tv. Dan zeggen ze wel eens nou de beurs gaat in het groen over. Of de beurs gaat licht openen of licht dalen bij opening. Baseer dus eigenlijk een beetje op deze informatie.
Eigenlijk doen we nu dat continuous trading. Want dat is gewoon, in veel opzichten heeft dat veel voordelen. Schakelen ze dus eigenlijk nooit over op dat andere systeem verder?
Nou, er zijn wel gevallen dat ze eigenlijk bewust overschakelen naar een auction. Of dat het überhaupt de enige soort van modus is.
Oh ja?
En dat is bijvoorbeeld bij een IPO. Een IPO is bijna altijd een auction.
Dat is de beursgang van een bedrijf.
Ja, en dat is eigenlijk ook heel logisch. Kijk, als een bedrijf naar de beurs gaat, dan heeft het überhaupt geen prijs. Dan gaat natuurlijk de founders of de eigenaren die wat willen verkopen, die gaan natuurlijk zeggen, nou, het bedrijf is dit waard.
Ja.
Vaak met een bank, die gaat dan de beursgang begeleiden. En die gaat dan eerst een hoger range zetten. Nou, het aandeel gaat ongeveer tussen de zoveel en de zoveel. En naarmate je verder gaat met die roadtrip doen ze langs alle investeerders, wordt eigenlijk die spread steeds meer verkleind, zodat ze om en erbij weten wat gaat ongeveer de opening zijn. Maar dan is ook weer afhankelijk natuurlijk van hoeveel vraag er naar is.
Ja.
En dat gebeurt eigenlijk zo. Wordt eigenlijk een soort van veiling gecreëerd om een prijs te bepalen. Ja. Dus een IPO gaat altijd op deze manier. Kijk, en daardoor dus komt eigenlijk de prijsvorming komt rustiger te stand. Want het ziet er natuurlijk eigenlijk echt niet uit als een aandeel gewoon heel hard heen en weer schiet met tientallen procenten. Dat het natuurlijk zomaar zou kunnen. Omdat het, waar bepaal je een prijs op?
Precies. Dus aan de wieg van elke aandeel op de beurs staat een veiling.
Ja, eigenlijk wel, ja. En dan heb je eigenlijk ook nog een andere, als ik wel een leuke, de circuit breakers. Nou, die hebben we volgens mij wel, hebben we nooit echt over gehad. Maar we hebben het wel, die hebben volgens mij tijdens corona is dat gebeurd, crash. En dan volgens mij daarna ook nog wel eens een keer eerder dat de beurzen worden stilgelegd.
Ja, omdat het aandeel heel hard naar beneden gaat.
Ja, soms worden gewoon complete beurzen gewoon een kwartier stilgelegd. Ja. Als er echt heel veel, in één keer heel veel paniek is, worden de beurzen stilgelegd. En als de beurzen stil worden gelegd door paniek, dan heb je namelijk een probleem. Als je die beurs dus na een kwartier wil openen, wat is dan de prijs?
Ja.
Dus wat ze dan vaak doen, is dat ze de beurs weer openen door een auction. Dus dan gaan ze eerst weer die veiling opzetten. En door die veiling ontstaat er dus op een rustige manier prijsvorming. Daardoor kunnen ze dus, door die auction hebben ze een prijs en kunnen ze de beurs weer gewoon openen en gaan we weer gewoon verder naar met continu handelen. Dus dat is ook een mechanisme om na het raken van de circuit breakers om dan weer de beurs op te starten.
Ja.
En ook nog een ander ding is dat er, je hebt ook hele illiquide aandelen. Mm-hmm. Er worden extreem weinig in gehandeld. En dat gaat bijna altijd via een auction. En dus er worden gewoon alle orders verzameld. En dan worden dan op een bepaald moment uitgevoerd. En dat gaat vaak via, noemen ze dan een soort van specialisten. Dat gaat, dat gaan dus via hele specifieke organisaties.
Ja.
En het grappige is wel dat er zijn nog steeds van die gekleurde jasjes op de New York Stock Exchange. Heel weinig nog maar het zijn er altijd een paar. Die gaan altijd ook op camera bij een IPO, want dat ziet er natuurlijk leuk uit. En die organiseren eigenlijk nog de soort van de veiling met handen. Gewoon per hand van de steken hand op en zo. Dus dat gaat nog oldschool.
Oh.
Maar dat zijn echt met alleen de hele illiquide aandelen.
Okay.
Dus dat is eigenlijk een beetje de modus van de modussen van de beurzen. En officieel is dit eigenlijk de voor- en nahandel. En eigenlijk hoe alle brokers het presenteren. Hoe je voor, dat is eigenlijk geen officiële voor- en nahandel.
Presenteren brokers het?
Ja, die bieden dat heel erg aan als een soort van service.
Maar en, dat is dan eigenlijk een soort kat in de zak?
Nou, laten we eens kijken. Kijk, het is natuurlijk ook marketing. Heel veel brokers die proberen jou natuurlijk zo lang mogelijk aan het handelen te houden. Want daar verdienen ze geld mee.
Ja.
En die gaan dan heel erg inspelen in het gevoel van de mensen. Ze gaan zeggen, nou ja, maar jij werkt de hele dag.
Ja.
Je wil natuurlijk nooit op het nieuws zitten. En de grote dingen komen altijd nadat de beurs sluit. Cijfers, de macro-economische event. Nou ja, dan gaan zeggen, je hebt een voorsprong op alle andere beleggers. Nou ja, allemaal. Kijk, als je voor- en nabeurshandel intypt, krijg je alleen maar promotiepraat van brokers. Allemaal.
Ja.
En de meeste brokers bieden allemaal op hun eigen manier een soort van voor- en nabeurshandel. Maar het is officieel geen voor- en nabeurshandel. Het is eigenlijk gewoon handelen buiten de beurstijden om, in producten die eigenlijk helemaal niet zo slim zijn. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En de meeste brokers die doen dat eigenlijk via CFD's. Hebben ook een aflevering over gemaakt over derivaten en opties en zo, afgeleide producten. Dan handel je dus eigenlijk niet in het aandeel zelf, maar in afgeleide producten daarvan.
Mm-hmm.
En dat zijn eigenlijk gewoon financiële instrumenten waar je dus afspraken onderling maakt. Ja, welke aandelen je dan koopt. Of
het dus afgeleiden van het aandeel zelf.
Nee, je koopt niet het aandeel zelf.
Ja.
Maar het heeft zoveel nadelen. Het heeft een hele lage liquiditeit. Dus er is gewoon heel weinig handel.
Ja.
Het heeft een hoge volatiliteit. Eigenlijk door de lage liquiditeit gaat het heel erg heen en weer.
Ja.
Nou, daardoor heb je weer een hoger spread. Dus het verschil tussen bied- en laadprijs, waar je dus heel veel betaalt. Soms worden de orders voor de helft maar uitgevoerd. Als je 1000 orders invoert en je hebt een lage liquiditeit, dan kan het zomaar zijn dat er maar paar honderd worden uitgevoerd.
Ja, dat ze op zijn op een
gegeven moment. Ja, je hebt dus beperkt aanbod. En vaak kan je lang niet alle aandelen of ETF's of fondsen kopen of opties.
Ja.
Dus het is heel erg beperkt.
Ja. Laat je niet verleiden, jongens.
Dus in Amerika is het thuis wel wat groter dan Europa. Europa is het überhaupt niet zo populair. Ja, het zijn vaak afgeleide producten. Dus daar moet je heel erg uit denken. Als een broker zegt, wij bieden jou voor- en nabeurshandel, dan doen ze dat als het heel erg alsof het een voordeel is voor jou. Van wij bieden jou een extra service. Kijk, ons is dit is echt een extra feature van ons broker.
Yeah.
Een USP. Dan moet je gewoon negeren. Is eigenlijk allemaal vaak in nadeel van jou als belegger.
Okay.
En de Giro doet het bijvoorbeeld ook. Die presenteert het ook echt als van kijk, ons nou is dat je ook na beurstijden kan handelen. Zoals als je vrij bent eigenlijk. En die bieden dat aan weer op een hele eigen manier. Door te handelen via TradeGate. Dat zijn dan weer geen afgeleide producten. Maar dan koop je wel het aandeel, maar dan op een aparte beurs.
Ja.
Alleen daar zit natuurlijk een addertje onder gas. Daar zijn de transactiekosten heel hoog. Voor mij, uit mijn hoofd, iets van bijna €4. En dat is echt wel, volgens mij wel in een factor 4 tot 8 meer dan bij de gewone reguliere beurzen. Dus dat moet je eigenlijk ook niet doen.
Maar stel nou dat je dus wel heel graag in een Nederlands bedrijf wil handelen, maar de beurs hier in Nederland is dicht. Dan kun je dus ook misschien wel gebruik maken van die tijden, die openingstijden en die gesloten tijden.
Ja, dan denk ik dat jij het hebt over ADR. En dat is een American Depositary Receipt.
Ik had het inderdaad over de American Depositary Receipt.
Ja, dat zijn de grotere Nederlandse bedrijven voornamelijk. Of eigenlijk gewoon alle niet-Amerikaanse bedrijven die groot zijn. Die graag wel gebruik willen maken van de kapitaalmarkt in Amerika.
Mm.
Dan zijn er dus een aantal, ja, vooral grote banken, Amerikaanse banken, die bieden dan een ADR aan. Het heeft vooral te maken dat Amerikanen nooit verder kijken dan de Amerikaanse grens. En altijd willen kopen in dollars.
Mm-hmm.
In plaats van dat zij over de grens gaan kijken en in euro's iets kopen, bijvoorbeeld ASML in Nederland, moeten alle wereldwijde bedrijven die groot zijn, die niet in Amerika zitten, eigenlijk zich aanbieden in Amerika. Dus het is
om in dollars verhandeld te kunnen worden.
Dus, en vaak gaat dat in samenwerking. Dus dat noem je dan een sponsored ADR. En dat houdt eigenlijk in dat een bijvoorbeeld in dit geval ASML of een Unilever of een Shell zich bewust aanmeldt bij bijvoorbeeld een JP Morgan. En die zegt, wij willen graag ook verhandelbaar zijn in Amerika. En die gaan dan samen een ADR creëren. En dan zit je dan aan een paar regels vast dat je bijvoorbeeld moet rapporteren in het Engels en zo. En dat in ieder geval de Amerikanen daar ook wat mee kunnen.
Uh-huh.
ja, dan ben je eigenlijk gewoon verhandelbaar op de beurs in Amerika. Gewoon als een normaal aandeel, dus in dollars. En dan val je dus ook onder de Amerikaanse openingstijden. En het grappige is, bij ASML doe ik dat altijd. Ik beleg zelf in ASML. En ASML sluit in Nederland om 17:30. Want je dan soms zie je wel eens dat bijvoorbeeld, was recent, is natuurlijk de Fed in Amerika met een renteverhoging gekomen. Dat gebeurt een beetje op het einde van de Nederlandse beurs. En dan heeft dus de Nederlandse beurs relatief weinig tijd om daar nog op te reageren.
Yeah.
Dus dan gaat de beurs om 17:30 dicht. Maar ASML is via een ADR gewoon verhandelbaar in Amerika.
Yeah.
En dan zag ik ASML zo oplopen gedurende de dag. En dat ging echt begrepen naar iets van 4%.
Yeah.
En ASML was in Nederland gesloten met 1% winst. Dan weet je eigenlijk bijna wel zeker dat er zit dus een vergat van 3%. Dat moet uiteindelijk weer gecorrigeerd worden, want dan krijg je een arbitrage. Dus dan kan je eigenlijk bijna wel zeggen dat ASML dus de volgende dag in Nederland groen gaat openen.
Ja.
Omdat het weer moet herstellen. En de echt grote beleggers, die willen dan wel eens een heel groot gedeelte in ADR hebben. Dus dan hebben ze een positie ASML. En dan doen ze, nou, we doen van die positie doen we bijvoorbeeld 70% in gewoon Nederlandse aandelen en 30% in ADR's.
Mm-hmm.
Zodat we, als er echt wat gebeurt buiten Nederlandse beurstijden, dan kunnen we in ieder geval 30% van onze positie verkopen.
Oh.
En dus hier wordt wel eens mee gespeeld, maar
een soort ingebouwde veiligheidsconstructie.
Ja, ik denk dat dit voor ons helemaal, voor Nederlandse beleggers helemaal niet zo relevant is. Want dan heb je namelijk weer heb je twee posities wat weer meer transactiekosten heeft. En, dus ja, dat heeft eigenlijk niet voor ons niet zo heel veel zin. Maar zo werkt dat eigenlijk een beetje. En ja, het zijn niet alle aandelen die zijn, die Nederlandse aandelen zijn een ADR. Het zijn eigenlijk vooral de grote partijen. Zo krijg je toch wel dat er toch Amerikanen bijvoorbeeld kunnen investeren in een Unilever of een Shell of een ASML.
En ik heb toch inclusief.
Ja, er is, nou, het zijn er maar een paar hoor.
Okay.
Ja, en op de website adr.com, ik heb ook een linkje op de show notes en een screenshot, kan je dus ook filteren op welke Nederlandse aandelen, kan je gewoon filteren op landen en zo, welke aandelen dan aangeboden worden. En het grappige is, daar moet je heel goed naar kijken, sommige aandelen worden dus, ADR's worden rechtstreeks op de exchange aangeboden. Dus bijvoorbeeld een Aegon en een ASML en een Philips en zo. En ING. En die worden echt op de exchange aangeboden. Daar moet je wel naar kijken. Want dan koop je echt het aandeel gewoon op de markt. Dus dan heb je gewoon bied- en laadprijs. En dan koop je het misschien gewoon in continuous trading.
Ja.
Maar je hebt dus ook heel veel Nederlandse aandelen die gaan via een OTC. En dat is dus een over-the-counter.
Ja.
Nou, dat is weer een afgeleide product. Dat is eigenlijk een, ja, het is een financiële transactie die is niet via de markt verloopt. Dus via de beurs. Maar via een tussenpersoon wordt afgesloten. En daar moet je heel erg mee uitkijken, want betaal je eigenlijk altijd meer. En de spread is heel hoog. Dus als je dat wil, moet je daar heel erg naar kijken. Okay. Ik denk dat je dat überhaupt niet moet willen, hoor. Maar dan weet je een beetje hoe dat werkt. En dit was altijd een dingetje met die Chinese aandelen. Oh ja, de Chinese aandelen. Ja, dat Alibaba is een ADR in Amerika. Ja, logisch. ASML is ook een ADR. Dit is eigenlijk een manier bedacht om buitenlandse bedrijven in Amerika verhandelbaar te maken. Dus gebruik te maken van de kapitaalmarkt. Dat je kan kopen in dollars. Maar wel dat het aan heel strenge regels voldoet. Want om een ADR-status te krijgen, moet je wel aan de SEC heeft daar heel veel regels voor. Dat is een soort van de AFM van Amerika. Die stelt daar heel veel regels voor. Je moet documenteren in het Engels. Je moet op deze boekhoudregels. Dus als je de kapitaalsmarkt op wil gaan in Amerika, moet je wel aan heel veel regels voldoen.
Yeah.
Daarom is het eigenlijk een soort van ADR-status.
Ja, een soort certificaat.
Ja, het is een soort van certificaat, goedkeuring, bewijs. En je moet wel even kijken dat het wel gesponsord is. Dus dat het wel ondersteund wordt door het bedrijf zelf. Dus dat het wel een samenwerking is in vanuit beide partijen.
Ja.
Ja, dat zijn ze bijna allemaal wel, hoor.
Okay.
Ja. Dus dat is eigenlijk dat is ook een manier om een soort van nabeurs nog te handelen. Weer niet officieel nabeurs.
En niet via de auction manier, maar wel via continuous trading.
Ja, eigenlijk komt het een beetje op neer dat je gewoon er helemaal niks mee moet.
Nee.
Dat is eigenlijk, maar je weet nu wel hoe het werkt.
Ja. En zijn er nog plekken waar jij al deze informatie vindt? Over de pre- en de post-market? En
ik doe er wel een klein. Nee, ik doe er letterlijk niks mee. Maar ik vind het wel leuk om te volgen. Ja. Want wat ik eigenlijk doe, vooral in Amerika, als er cijfers komen na beurs, dan kijk ik altijd even, bijvoorbeeld via de Google Finance of Market Watch of Seeking Alpha of Finance. Meestal Google Finance, hoor. Daar zie je namelijk, zag je recent, van Pinterest met cijfers. En Pinterest die kwam na beurs. En het aandeel ging gelijk 19% omhoog. En na cijfers, ongeveer 9:45. Tussen 9:45 en 10:30. En wat ik daar, ik doe daar eigenlijk niks mee. Maar je kan namelijk wel zien hoe de cijfers om en erbij ontvangen zijn. Kijk, als een aandeel een paar procent naar beneden gaat of boven, dan kan je zeggen, ja, het is zo onzuiver nog die nabeurshandel. Het is maar de vraag hoe het gaat openen. Maar als de koers echt met 15-20% reageert naar boven of naar beneden, dan weet je wel, oké, er zit dus wel echt iets goeds of iets slechts in de cijfers. En dan ga je dat bij de opening van de beurs ook wel merken. Een aandeel gaat niet van plus 20 voor beurs naar min gedurende de dag. Een paar procent, daar kan het nog wel verschillen. En dat zag je bij Pinterest, die ging met 19% omhoog na beurs. En die ging gedurende de dag richting 12%. Dus het is niet, je moet voorbeurshandel niet zien als een soort van gegeven. Je moet het meer zien als indicatie.
Ja.
Maar ik gebruik het daardoor wel om even snel te checken. Als ik dus naar die cijfers kijk die komen, kijk even van wat gebeurt er voor beurs of na beurs, om te kijken hoe wordt het om erbij ontvangen door de markt.
Ja, dus het kan ook wel toch een beetje behulpzaam zijn op die manier.
Ja, het is meer gewoon
een indicatie.
Indicatie, maar ja, de vraag is of je er echt wat mee. Je kan er eigenlijk niet zoveel mee, maar dat is op zich wel leuk om te zien. Daar gebruik ik het wel voor, maar het is altijd een indicatie.
PDT-update. Je hebt heel wat nieuws te vertellen, geloof ik.
Ja, we hebben een prachtige update gedaan. En eigenlijk bestaat deze update uit 3 verschillende delen. Een favoriete, spotlight search en een hoop verbeterpunten. Dus een beetje bugfix en verbeterpunten.
Mm-hmm.
Maar laten we eigenlijk beginnen met het eerste, de favoriete. Er zijn heel veel PDT-gebruikers die een portfolio delen. Nou, dat doe jij ook.
Ja.
Dat doe ik ook. Dus eigenlijk zie je in de community, bijna iedereen deelt wel zijn portfolio. En dan kan je zelf voor kiezen of je de bedragen laat zien of niet. Ik volg ook wel eens wat mensen. Wat ik dus dan doe, dan ga ik ze dus aparte linkjes ergens opslaan, zodat ik af en toe erop kan klikken, want die link is niet te onthouden. En wat wij nu hebben gedaan, is als je naar iemands gedeelde portfolio gaat, dan staat er rechtsbovenin een knopje toevoegen aan de favorieten.
Mm.
En dan wordt die dus mooi voor jou opgeslagen. Als je bent ingelogd, dan krijg je ook een melding als iemand een nieuwe actie heeft gedaan.
Ah, dan dus, kun je iemand echt op de voet volgen.
Ja, dus als ik dus een nieuwe transactie doe,
mm-hmm,
als ik een aandeel verkoop of koop, dan krijgen mensen daar nu een melding van.
Ja.
Als ze mij volgen.
En als jij dus meteen je CSV even uploadt
na de
actie. Ja,
ja, of het handmatig invoer.
Ja.
Nee, dat klopt. Dus het leuke is dat je dus nu wat mensen wat meer kan volgen. En ik merk al in de community dat heel veel mensen elkaar een beetje volgen en op de hoogte houden. Nou, dat is dus nog iets meer. Nu iets meer geautomatiseerd dan dat je elke keer handmatig in iemands portefeuille moet kijken of er wat gebeurd is.
Ja.
Ja, vind ik een hele leuke optie om toch meer dat community gevoel in het product te krijgen.
En dan zei je nog Spotlight. Is dat een soort zoekfunctie?
Ja, dat klopt. Het heeft een beetje een nerdige invalshoek. Want daar komt het een beetje vandaan. Vooral uit de developershoek. Omdat developers over het algemeen alleen maar aan het toetsenbord zitten. Want die moeten de code typen. Dus dan gebruik je eigenlijk de muis niet. Is er eigenlijk ontstaan in heel veel applicaties dat je ook alleen maar met je vingers op de toetsenbord de hele applicatie kan bedienen.
Vind ik heel fijn. Omdat ik heb ook zelf werk met Adobe. Daar heb je ook al die sneltoetsen voor. Dat gaat toch sneller dan dat je je muis er weer bij moet pakken.
Het is meer een soort van, noemen ze het ook wel de power user. Dus de mensen die echt heel diep in een applicatie gaan, dus de hele dag in werken, die zijn bereid om die leercurve door te gaan om al die sneltoetsen te leren.
Yeah.
Want ze weten, ik ben hier toch elke dag mee bezig. Dus ik haal dat voordeel door weer uit.
Ja. Ja.
En dat hebben wij dus nu ook in PDT gebouwd. Dus je kan nu met op de Mac Command-K en op Windows en Linux met Control-K. Als je die twee tegelijk intypt.
Ja.
En dan komt daar een spotlight. Dat is eigenlijk een soort van uitgebreide zoeken over de hele applicatie heen. En dan kan je dus elke pagina bereiken met het toetsenbord. En dan kan je gewoon typen. Dus als je bijvoorbeeld een aandeel, bijvoorbeeld Ahold, die heb je in je portefeuille. En dan typ je gedeelte van Ahold en dan vult hij dat automatisch aan. En dan kan je dus rechtstreeks naar de dividendpagina gaan of de actiepagina.
Ja.
En, of als je een aandeel een keer al verkocht hebt, maar je wilde weten wat was ook weer mijn verkoopprijs, dan kan je dat snel typen. Je kan eigenlijk maar ook naar favorieten. Dus als ik jou in mijn favoriet heb, dan typ ik jouw naam en dan ga ik automatisch naar jouw portfolio toe. Dus je kan nu de hele applicatie bedienen vanuit een zoekbalk.
Ja hoor, die hebben we echt enthousiast van, hè?
Ja, dit is heel leuk, want dit is natuurlijk ook een soort van eerste stap al naar als we ooit bijvoorbeeld meer financiële data gaan toevoegen van alle bedrijven die er bestaan en ETF's. Dan kan je natuurlijk ook heel makkelijk straks zoeken naar bedrijven die als je er wat over wil weten.
Ja, want dat is nogal een berg natuurlijk.
Ja, dus dit is een mooie opstap naar iets meer in de toekomst.
Geen gebrek aan ambitie, ik hoor.
Nee, ja. Dus die kan je nu gewoon gebruiken. Het staat live. Dus,
leuk.
Op de show notes leg ik even uit hoe het precies werkt. Voor de mensen die dit nog niet kennen. Ik denk dat de mensen die al een MacBook hebben, of in ieder geval een MacBook of een iMac, in ieder geval in het Mac-ecosysteem zitten, mm-hmm. die kennen dit misschien wel. Want als je command spatie drukt op een Mac, dan krijg je ook zo'n zoekbalk.
Yeah.
En dat is ook een officiële spotlight. Daar kan je namelijk alles in vinden in je applicatie. Daar is het eigenlijk een beetje van afgeleid. Ik gebruik dat zelf heel veel. Ik doe eigenlijk alles met Spotify.
Ja, dat dacht ik al. Ja.
En hebben we nog wat verbeteringen en bugfixes. En we hebben voornamelijk de performance verbeterd. En we hebben wat extra strategieën, standaard strategieën toegevoegd met icoontjes. Dus, maar voor allemaal details over wat we nog meer hebben gedaan, dat kan je in de changelog kijken. Dus weer een mooie verbetering. Dus, ja.
Hard gewerkt.
We gaan gewoon door in de zomer.
Ja, heel goed. Dus voor mensen als ze nieuwsgierig zijn geworden naar de Portfolio Dividend Tracker en het ook even willen proberen, kan dat, hè? 7 dagen gratis. Portfoliodividendtracker.com, ga daar even heen. En als je nou na 7 dagen denkt van, ja, ik heb hier helemaal niks aan, dan kun je gewoon weer opzeggen.
Ja, ik denk dat ondertussen mensen dat ook wel weten.
Portfolio.
Ja, ik heb niks gedaan. Dus ja, daar valt eigenlijk niet zoveel over te vertellen. Maar we gaan wel weer een beetje lekker omhoog, hè?
Voelt toch goed, hè?
Zo in de zomer, ja.
Ja.
Volgens mij was juli een van de betere maanden. Staat echt zo in de top 10 van goede maanden. Volgens mij zijn we iets meer dan 10% omhoog gegaan in 1 maand. Dat is best wel, dat is best flink.
Ja, en ik denk dat weinig mensen het verwacht hadden.
Ja, maar ik snap wel wat je zegt. Kijk, dit is wat ik heel erg aan doen ben, is in deze soort van bear market die was ontstaan, dat ik heel bewust ben gaan lezen en gaan kijken hoeveel angst er wordt gecreëerd.
Ja.
Van te kijken van hoe ga je daarmee om en hoe werkt dat nou? En het grappige is hoe verder het zakt, hoe meer de angst in de markt komt. Hoe meer mensen zeggen, ja, dat kan nog zeker 30% naar beneden. En dat is, als je nu kijkt, nu zitten ze er allemaal naast. Maar het is toch een heel gek idee eigenlijk, dat hoe lager het gaat, hoe meer angst er ook is, hoe meer artikelen over geschreven wordt, dat het nog meer kan zakken. Maar eigenlijk, statistisch gezien, hoe lager je gaat, hoe groter de kans is dat je weer omhoog gaat. Dus er zit een extreme vertraging eigenlijk in en een hele onlogische reactie eigenlijk in hoe kranten en gewoon überhaupt nieuws werkt.
Ja, maar het idee is toch wel, als je aan het dalen is, dan denken mensen, ja, die recessie die komt er nu aan. Dus het is ook wel logisch dat het.
Ja, maar als je al 30% bent gezakt, is de kans dat je, hoe verder je zakt, hoe groter de kans is dat je weer een keer omhoog gaat. Want de bodem moet een keer geraakt zijn.
Ja.
Dus als je bijvoorbeeld 5% zakt, is de kans dat je doorzakt aanzienlijk groter, denk ik, dan als je al 30% bent gezakt.
Ja.
Het valt mij op hoe dat effect is. Dat je, dat je eigenlijk misschien wel op de bodem denkt, oké, nu gaat het, we gaan echt nog veel verder zakken. En dat is juist het moment dat
Dat de kans groter is dat het weer goed gaat.
Ja, en dat is natuurlijk een beetje van het idee van be greedy when everyone is fearful. En je ziet het nu, het is weer 10% omhoog gegaan. Daar is het, je merkt wel dat de timer dus zo lastig is. Niemand had dit zien aankomen. Ik had het ook niet verwacht.
En er was nog iets wat we wilden rechtzetten. We moeten even hand in eigen boezem steken.
Ja, het is, kijk, valuta blijft altijd een lastig onderwerp. Ik heb volgens mij 2 opmerkingen gemaakt over jouw portfolio. En dat ging over dat je het best wel goed deed qua valuta. Of gewoon dat je het goed deed qua performance. Maar ik had eigenlijk even een foutje gemaakt dat ik jouw rendement had vergeleken met de S&P, gewoon de index. Nou, daar zit natuurlijk geen valuta winst in. En jij hebt natuurlijk een valuta voordeel omdat je voornamelijk belegd, of je jij gewoon voornamelijk belegd in dollar, dus in de S&P, maar doet met euro's, waardoor je natuurlijk een voordeel haalt.
Ja, de euro niet zo lekker gaat en de dollar juist wel ten opzichte.
Dus ik heb ook even op de website een screenshot gezet van de S&P index versus de S&P ETF in euro's. Nou, daar zie je het verschil ongeveer van, iets minder dan 9%. Nou, dat is eigenlijk precies het voordeel dat jij hebt gehaald. Dus als ik jouw portfolio benchmark tegen een S&P in euro's, loop je eigenlijk soort van 1-1.
Okay.
Dus je volgt eigenlijk gewoon netjes de markt.
Ik vond het al zo'n ongeloofwaardig verhaal.
Dus wat ik had hiervoor gezegd, klopt het eigenlijk niet. En de valuta maakt het wel een beetje lastig. Helemaal in mijn portefeuille, omdat ik namelijk 50-50 heb. Dus ik kan me niet echt vergelijken met een volledige dollar en ook niet met een volledige euro.
De waarheid ligt voor jou een beetje in het midden.
Ja, maar ook omdat ik namelijk wel echt beleg in met dollars. En jij belegt in euro's in Amerikaanse bedrijven, dat is weer wat anders.
Ja.
Maar het komt er een beetje op neer. In PDT kan ik dat wel heel goed zien. Dat deel dat ik in dollars beleg, daar heb ik een voordeel van 3,8% dit jaar, year to date. Okay. Dus dat voordeel zou ik dus niet hebben als de wisselkoers gelijk had gebleven dit jaar.
Ja,
ja, dan blijf ik nog steeds precies tussen de S&P en de Nasdaq. Dus daarin aan de conclusie verandert niet zoveel. Alleen valt een ietsje lager uit mijn rendement als je op een gelijke wisselkoers. Al kan je wel weer zeggen van ja, dit is nou eenmaal het onderdeel van het spelletje. valuta hoort er nou eenmaal bij. En je kan je portefeuille namelijk heel bewust daarop inrichten. Je kan kiezen voor een hedge als je dat wil. Je kan ervoor kiezen, nu de dollar heel hoog staat, je dollar exposure te verlagen naar meer euro. De valuta is nou eenmaal een onderdeel van het geheel. Dus daar kan je ook mee spelen. Dus je kan je wel afvragen, in hoeverre moet je nou altijd je portfolio vergelijken met een gelijke wisselkoers, omdat het gewoon een onderdeel is van het geheel. En uiteindelijk denk ik, ja, wat maakt het heel veel uit als je over een periode van 10 jaar je altijd vergelijkt tegen dezelfde index. Dan maakt het ook weer niet veel uit. Dan heb je soms meewind, soms tegenwind. En je kan je überhaupt afvragen of het zin heeft om je portfolio te vergelijken op een year-to-date. Want de beurs, dat is ook op zich gek. Wij vergelijken ons dan met 1 januari.
Ja.
Maar de beurs heeft helemaal geen geheugen vanaf 1 januari of zo. Dus dat hebben wij ervan bedacht. Dus eigenlijk is een vergelijking op dat je altijd een jaar terugkijkt. Dus van de afgelopen 12 maanden klinkt altijd veel logischer. Dan dat je year-to-date doet.
Ja.
Wat eigenlijk iedereen doet. Waar het eigenlijk nergens over gaat.
En straks gaat de euro weer een beetje opkrabbelen. En zakt de dollar misschien weer een beetje weg. En dan is het weer andersom.
Ja, dus soms heb je voordeel, soms een nadeel. En ik denk, uiteindelijk moet je sowieso nooit op korte termijn vergelijken. Maar we gaan in PDT uiteindelijk wel een benchmark bouwen. Ik denk dat dat na de zomer komt. We zijn er wel mee begonnen. En ja, daar kan je natuurlijk gewoon een bepaalde index kiezen. En dat benchmark je dan natuurlijk over de hele periode dat je belegt. En dan zal je natuurlijk periodes hebben waar je een dollar voordeel hebt, een nadeel. Maar
ja,
dat wordt op zich, als je gaat kijken naar de euro-dollar koers over een periode van 20 jaar, zie je dat het altijd binnen een bandbreedte schommelt.
Ja.
De kans is gewoon aanzienlijk dat de euro weer wat sterker wordt en de dollar weer wat minder, waardoor dat uiteindelijk weer een beetje uitlevelt.
Ja. Pim, je hebt nog een tip voor ons.
Die hebben we wel eens eerder getipt, in ieder geval de podcast. En dat is The Land of the Giants. Dat hebben we in aflevering 82 getipt.
Dat is die serie over hele grote bedrijven. En dan gaan ze er helemaal induiken, toch? In meerdere afleveringen.
Ja, het is in combinatie met Recode en Fox Media. Die doen samen een soort van co-productie. En dan gaan ze in echte grote bedrijven. Ze hebben al Amazon gedaan, Apple, Netflix, Google. En een beetje de delivery-achtige bedrijven. Dus DoorDash en Uber Eats en zo.
Mm-hmm.
Dan gaan ze vaak tussen de 6 en 8 of 9 afleveringen.
Duiken ze er helemaal in, pluizen
ze helemaal in. En dan gaan ze ook helemaal terug naar het begin. En ja, het is een beetje grappig dat zo'n verhaal verandert altijd. Het begint met een soort van ideologie en wat de wereld wil verbeteren. En dan langzaam shift dat natuurlijk een beetje. En dan krijg je dat je de tegenpartij aan het worden. En ook de kantelpunten waar het bedrijf echt is versneld. Of misschien zelfs net heeft gered en niet failliet is gegaan.
Ja.
Dat merkte je bij Google bijvoorbeeld. En nu is Facebook aan de beurt. Of eigenlijk moet ik zeggen Meta.
Oh, interessant.
Het kon natuurlijk niet uitblijven. En er zijn nu al 3 afleveringen geweest. Ik vind het heel leuk om te luisteren, zulke soort afleveringen. Ook weet je al heel veel van Facebook. Is toch interessant.
Ja, want ik zie bij een van die afleveringen staat Instagram er ook bij, dat het daar ook over gaat.
Ze gaan het natuurlijk hebben over de eerste instantie Facebook bij college. Nou, dat kent iedereen wel, dat het groot geworden is. En hoe de cultuur is in Facebook en hoe de development cultuur is ontstaan en wanneer de dingen geshipped worden. Nou, ze shippen elke dag. En nou, dat is vanuit een productontwikkeling perspectief echt heel bijzonder. Elke dag een nieuwe release doen.
Mm-hmm.
Er wordt zegt ook iemand die wordt geïnterviewd. Zegt, ja, als developer kwam ik bij Facebook. En ik was gewend om 1 keer in het half jaar iets te shippen. En dan moest ik daar elke dag. Nou, dat is wel grappig. En daarna gaat het over inderdaad Instagram. Hoe die overname tot stand gekomen is. En hoe die cultuurclash was tussen Facebook en Instagram. En Instagram was vroeger altijd een vierkante foto. En hoe lang dat geduurd heeft voordat Instagram dat losliet. En gewoon ook dat je ook meer landscape en portretfoto's kon plaatsen. En dat Facebook eigenlijk volle bak Instagram is gaan promoten. Alle users van Facebook over is gaan zetten naar Instagram. Maar dat het op een gegeven moment zo hard ging dat Facebook ging dalen.
Yeah.
En Facebook was de enige plek waar geld verdiend werd. Dus toen zijn ze dat weer gaan stoppen. En dan hadden ze natuurlijk ruzie met de founders van Instagram. Nou, heel verhaal hoe dat erachter zit.
Oh.
En dat is eigenlijk het punt ook dat ook de advertentiemotor op Instagram aangegaan is. Omdat Instagram veel harder groeide dan Facebook.
Yeah.
Nou, zo krijg je een beetje een idee hoe dat allemaal tot stand gekomen is. Dus, ja, zij weten toch wel weer allemaal nieuwe dingen aan het bovenbrengen die ik nog niet wist. En dat is dus wel leuk.
Maar ook voor beleggers is het natuurlijk interessant om te weten wat er allemaal achter zit. Maar ook voor een ondernemer die zelf misschien een eigen bedrijf heeft of zelf werkt in deze soort business. Dat je leert van anderen hoe ze dingen aanpakken en wat overwegingen zijn. Misschien dat je zelf fouten van anderen kan meenemen.
Ja, dit is misschien net even te abstract nog. Maar ik denk als ondernemer zijn is het altijd leuk om gewoon, denk ik, ondernemersverhalen te horen.
Ondernemersjuice.
Ja, ja, ondernemersjuice. een mooie naam voor een nieuwe podcast.
Ja, denk het ook. Maar wij gaan nog even lekker door met jong beleggen. Volgende week staat er weer een aflevering klaar.
Ja, dit wordt een hele leuke.
Nou, hij staat nog niet klaar, we gaan hem nog maken natuurlijk. Maar we hebben een gast.
Ja, deze kon eigenlijk nog niet ontbreken. We gaan het hebben over hoe wordt een index gemaakt. En dit is heel leuk.
Ja, daar waren we een keer op gekomen, omdat we dachten van... Oké, dit is een ETF, hoe wordt een ETF gemaakt? En toen kwamen we op het punt van, maar hoe wordt een index dan gemaakt? En ja, dat wisten we toen niet.
Ja, we hebben natuurlijk met Jolien over gehad, die ETF-aflevering. En zij, die wereld moet gescheiden worden. Je hebt dan een ETF-uitgever. En die ETF die gemaakt wordt, dit is natuurlijk een geautomatiseerd proces. Daarom zijn de kosten van de ETF zo laag. Mm-hmm. Maar die regels, hoe zij moeten aan- en verkopen, dus de samenstelling eigenlijk van de ETF, dat is weer gebaseerd op een index. En die twee werelden moeten gescheiden zijn. Dus een ETF-uitgever mag niet ook de index maken.
Ja.
Dat is meer om een juridisch, om de risico denk ik, te spreiden. Maar er zijn dus partijen die heel specifiek alleen maar indexes maken. En die bepalen eigenlijk alle regels. Dus als wij bijvoorbeeld een index maken van bijvoorbeeld e-sports, dan bepalen zij de regels welke bedrijven erin komen.
Ja.
En dus bijvoorbeeld er moet zoveel procent van de omzet moet uit gaming komen. En bedrijven moeten minimaal zo groot zijn. Er moet zoveel free float zijn. Dus, hoe zo'n index wordt gemaakt, wat de regels wel zijn, hoe dat technisch werkt. En er wordt ook heel erg gebacktest natuurlijk. Want het moet wel kunnen. Het moet wel een betrouwbare ETF zijn.
Ja.
Dan gaan we in gesprek met Frank Hartman. En dat is eigenlijk een index-ingenieur. En die gaat ons alles vertellen over hoe ze dat doen.
Dat gaan we doen. En jongens, dan in de tussentijd een advies. Investeer in je kennis en beleg met beleid.